Er zitten echt nog best wel wat haken en ogen aan. Bijvoorbeeld dus dat we goed moeten weten hoe zo'n model onder de motorkap werkt. Dat we ervoor moeten zorgen dat alle groepen gelijke kansen hebben. En ook dat als misschien bepaalde groepen minder kansen heeft, dat we toch besluiten om voor die groepen ook gewoon die verzekering te willen aanbieden. Omdat we het gewoon belangrijk vinden dat iedereen in de maatschappij goed verzekerd is.
Welkom bij de podcast met hart, ziel en data. Ik ben Randal Pelen en in deze podcast maak ik een wandeling met data professionals van Achmea. Ik praat met ze over de projecten waar hun hart sneller van gaat kloppen, hoe ze voorop blijven lopen in hun werk en hoe dit positief bijdraagt aan de maatschappij waarin we leven. En daarvoor ga ik bij hen op bezoek op het kantoor van Achmea in Apeldoorn.
Goedemorgen. Wij komen voor Mitch en volgens mij staat hij daar al.
Hoi. Goedemorgen. Hoi, Mitch. Hi.
Mitch dus, Mitch Angenent wel te verstaan, en hij is data scientist bij Achmea. Hij houdt zich bezig met de beheersbaarheid van AI. We gaan het er dus over hebben hoe je het beest moet temmen. Maar eerst koffie.
Als we dan toch gasten hebben, laten we dan in ieder geval lekker de koffie halen.
Dat doe jij stiekem ook voor jezelf. Ik heb jou al lang door. Ik geef je groot gelijk.
Vaak als ik 's ochtends aankom, daar zou ik kunnen doen, dan haal ik eerst 's ochtends hier een kopje koffie.
De koffie was inderdaad goed. Een heuse barista-stand in een ander gedeelte van het complex, waar ik nog helemaal niet was geweest. Genoeg energie dus voor een wandeling in het bos achter het kantoor.
Nou, Mitch Angenent, wij zijn lekker aan het wandelen. En het is een prachtige dag, mag ik wel zeggen. En we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over AI. En ik merk aan mezelf dat als ik denk aan AI, ik al snel het idee heb van, wow, daar is zoveel over te zeggen tegenwoordig. Hoe hou je dat nog interessant? Dat is toch allemaal al lang een keer besproken, maar ik weet dat we vandaag een heel andere richting op gaan, namelijk over het controleren en beheersbaar houden van AI. Dus daar heb ik vast heel zin in. Maar wat ik heel grappig vind aan de gesprekken die ik tot nu toe met jou heb gehad, is dat ik jou eigenlijk het hele jaar door in het wild tegen zou kunnen komen. Namelijk, als de zon buiten schijnt, dan zijn we nog wel eens allebei op dancefeestjes te vinden. En als het aan het sneeuw is en iedereen heeft het koud, dan staan we allebei op de piste. Ik vind, dit schept alvast een band.
Dat denk ik ook inderdaad. Ja, bij alle twee ben ik graag te vinden. En zoals je zelf zegt, in de winter dan liefst op de piste. Mm-hmm. Dan zijn er ook geen festivals, in ieder geval minder. En dan in de zomer, dan zijn juist de festivaletjes.
Maar toch gaat het daar ook mis, hè? Want ik sta nogal op de skis. Volgens mij ben jij meer een snowboarder.
Dat klopt. Maar een beetje gezonde competitie kan geen kwaad, toch?
Ik denk dat ik soms eerder beneden ben dan jij, hoor. Die skis die gaan heel hard vooruit.
Dat denk ik zeker. Ik twijfel niet aan jouw talenten als skier. Maar er is maar één manier om het echt achter te komen. En dat is dus op die piste.
Ik hou me aanbevolen. Okay. Kun jij iets vertellen over wat een datawetenschapper doet?
Ja, ik kan dat zeker vertellen wat in ieder geval een datawetenschapper bij Achmea doet. We hebben als verzekeraar natuurlijk een hele hoop data, heel veel historische data. En vroeger zouden we daar vooral mee proberen te verklaren achteraf wat er is gebeurd. En wat we tegenwoordig veel meer doen, is ook proberen te voorspellen wat er gaat gebeuren.
Ja, die kans ligt voor het oprapen, hè?
Ja, zeker. Je kan het op heel veel verschillende manieren inzetten. Dat doen we dus ook op heel veel verschillende manieren. En wat eigenlijk zo'n datawetenschapper of een data scientist doet, is dat soort AI-systemen of modellen uiteindelijk ontwikkelen. Zodat het dan dus gebruikt kan worden in operationele processen. Ja. Ik zit juist meer in een centraal team en wij proberen vooral eigenlijk dat soort andere teams te ondersteunen. En dat doen we met name op het gebied van het beheersen van AI.
Ja.
Er zitten namelijk, daar zijn heel veel voordelen aan AI, maar er zitten ook wel wat risico's aan waar je goed naar moet kijken. Mm-hmm. Voorbeeld is dat je dat soort modellen, die willen nog wel een soort van black box zijn. Dus je stopt er heel veel data in om die modellen te trainen. Dan leren ze bepaalde patronen. Maar je wilt nog wel eens hebben dat die verschillende modellen eigenlijk niet zo heel erg duidelijk maken wat er precies onder de motorkap gebeurt. Het is een soort van black box. Je stopt er iets in, je krijgt er iets uit, maar wat daar binnen gebeurt, dat weet je niet. Mm-hmm. En wij maken dan software om eigenlijk een soort van in die black box te kunnen kijken. Zodat je veel beter beeld hebt van hoe die verschillende modellen nou precies werken. En dus ook dat je kan toetsen van, is dit hoe we willen dat ze werken? Zodat je ze daarna kan gaan gebruiken.
Nou, je geeft een fantastische samenvatting in een notendop van het werk dat je eigenlijk doet. Ik heb echt al tal van vragen en daar wil ik zo meteen graag induiken. Want je hebt het gehad over beheersbaarheid, de zwarte dozen. En ik vind het beestachtig interessant. Maar Laten we dit verhaal bij het begin beginnen. Want jij bent binnengekomen bij Achmea als stagiaire. Ja, wat heb je gestudeerd en hoe kwam je daar terecht?
Ik heb in eerste instantie informatica gestudeerd. En vervolgens ging ik een master doen ICT in business.
ICT in business.
En daar gaat het dus meer om de toepassing van IT binnen een bedrijfscontext. En ik was vooral bezig met data science. Dat vond ik heel erg interessant. Dus ik ging eigenlijk kijken van ja, hoe kan je nou data science toepassen binnen het binnen bedrijfsleven en daar voordelen uit halen.
Maar dat is een relatief nieuwe ontwikkeling. Hoe lang is dit geleden?
Dit is een jaar of 3 geleden. Uh-huh. Toen was ik bezig met mijn master en ging ik was ik op zoek naar een afstudeerstage. Dat was echt in de coronaperiode, dus alles zat in lockdown en weinig bedrijven die behoefte hadden aan stagiairs. Maar ik wilde wel heel graag juist mijn afstudeerscriptie schrijven bij een bedrijf. Want het is immers ICT in business. Ja. Dus ik wilde kijken van hoe kan je nou dat data science goed gebruiken bij bedrijven. En wat ik toen eigenlijk al meekreeg was dat het niet zozeer alleen gaat om ja, hoe pas je data science nou toe. Maar vooral ook wat weerhoudt bedrijven ervan om data science te gebruiken. En dat ging dus bijvoorbeeld om dat stukje transparantie. Dat die data science systemen en die modellen, daar ging ik toen eigenlijk op focussen van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat soort barrières weghalen, zodat het beter ingezet kan worden. En toen ben ik uiteindelijk via bij Achmea gekomen. En Achmea had een hele interessante opdracht op dat moment. Achmea is namelijk aangestoten bij het Verbond van Verzekeraars. En het Verbond van Verzekeraars die zag dit eigenlijk al aankomen. Alles op het gebied van AI en ook alle wet en regelgeving die op ons afkomt. Dus die zeiden toen van laten we ons nu zelf gaan reguleren. Laten we een ethisch kader opstellen waar dit soort systemen aan moeten gaan voldoen. En daar ben ik eigenlijk naar vervolgens aan gaan kijken van hoe kunnen we dat nou ook echt technisch implementeren. Je hebt dus een ethisch kader en dat ethisch kader dat schrijft allerlei normen voor waaraan je moet voldoen op het gebied van datatoepassingen en dus ook AI. Alleen dat zijn vaak best wel abstracte normen nog. Er staat bijvoorbeeld iets in van een systeem mag niet discrimineren. Nou, daar kunnen we dan vervolgens heel veel beleid op gaan maken. Maar uiteindelijk voor een data scientist die zo'n model ontwikkelt, je wilt uiteindelijk vooral zo'n model ontwikkelen om een probleem op te lossen. En als je dan heel veel extra checks moet toevoegen, wordt dat natuurlijk, kost dat veel tijd. Dus wij zijn toen eigenlijk gaan kijken van kunnen we er nou voor zorgen dat we systemen hebben om dat goed te kunnen checken. En op zo'n manier dat ook iedereen dat hetzelfde doet.
Ja, nou ik vind het interessant dat je zegt we willen niet discrimineren, mogen ook niet discrimineren. Maar er komt gelijk een hele grote brede vraag vandaan. Wat is discrimineren dan? En hoe kun je controleren dat je daar absoluut niet mee bezig bent? Hoe heb je dat aangepakt?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat is ook juist precies het lastige aan. Het is best wel lastig om te definiëren van wanneer is nou iets discriminatie? In de basis komt het erop neer dat wij natuurlijk verzekeringen aanbieden. En bij verzekeringen ga je natuurlijk constant kijken naar wat zijn de risico's.
Ja.
En dat wil je vooral op basis van bepaalde eigenschappen wil je dat gaan voorspellen. Hè? Dat zijn die voorspellende modellen waar we het net over hadden.
Dit doen verzekeraars altijd al?
Dit doen ze altijd al. Vroeger ging dat natuurlijk heel vaak nog, werd het door een medewerker gedaan. Tegenwoordig gaat het vaak om een combinatie. Dus we hebben AI-systemen die we inzetten om bepaalde inschattingen te doen. En daarnaast hebben we dan ook medewerkers die bijvoorbeeld bepaalde gevallen nog kunnen behandelen.
Mm-hmm.
En wat het risico is als je met dat soort AI-systemen werkt, is, die zijn getraind op die historische data. Daar zitten mogelijk al bepaalde vooroordelen in die bijvoorbeeld in onze maatschappij zitten, die dan in die data komen. En als je een algoritme daarop loslaat, kan dat opeens heel erg versterkt worden. En je wilt heel goed gaan inspecteren van is zo'n model eerlijk. Dus dat wil eigenlijk zeggen, heeft elke groep dezelfde kansen?
Ja.
En is dat model even goed? Heeft het dezelfde foutmarge voor alle soorten groepen die er zijn?
Ja. Ik merk toch dat ik het heel theoretisch vind. Ondanks dat ik denk dat ik je kan volgen. Mm-hmm. Misschien kunnen we zo'n groep tastbaar maken. Je hebt een opleiding gedaan. Dit is een relatief nieuw vakgebied. Zijn er in jouw opleiding ook concrete voorbeelden gegeven die jou als student hebben doen inzien, hey, dit is hoe het mis kan gaan?
Die kwamen niet zozeer naar voren in de opleiding. Ik denk juist vooral meer in het nieuws hoor je allerlei voorbeelden van dat het niet goed gaat. Ja. Bijvoorbeeld grote techbedrijven hebben heel veel van dit soort modellen, hebben ze al jarenlang staan. En daar blijkt dan dat een bepaalde groep meer kans heeft op een creditcard of meer kans heeft om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan andere groepen.
Maar dat kan bijvoorbeeld zijn op basis van waar je woont.
Ja, zeker. Dat soort dingen maken het vooral heel erg lastig. Dat vaak in die datasets staan heel veel informatie niet duidelijk aangegeven. Dus bijvoorbeeld wat we in heel veel gevallen niet weten is wat voor een inkomen een persoon heeft. Of soms ook niet wat voor een geslacht iemand heeft. Terwijl dat soort informatie wel op heel veel andere manieren in de data kunnen gaan zitten. Dus een voorbeeld pakken van een autoverzekering. Je hebt een nieuwe auto gekocht en jij wilt graag daar verzekering voor hebben. Dan zit je 's avonds op de bank en dan ben je een verzekering aan het aanvragen. Dan wil je natuurlijk gewoon graag dat snel die verzekering wordt goedgekeurd.
Ja, ik wil erin rijden. Ik heb hier echt zin in.
Rijden.
Ik heb die sleutels in de handen. Let's go.
Precies. Dus dat is dan een heel mooi voorbeeld van waar AI in kan helpen. Is dat we dus ook op het moment dat alle medewerkers ook gewoon vrij hebben, dat ook dat soort voorspellingen gedaan kunnen worden over of we die verzekering kunnen accepteren tegen wat voor een premies. Dat soort aspecten. En daar wordt allemaal informatie in zo'n model gestopt. Mm-hmm. Jouw schadevrije jaren, wat voor een auto je hebt gekocht. Informatie over jezelf, waar je bijvoorbeeld woont. Hoe oud je bent, dat soort aspecten. En wat hier lastig aan is, is dat een aantal dingen klinken heel onschuldig, maar die zijn soms helemaal niet onschuldig.
Oh ja?
Je kan bijvoorbeeld een postcode hebben. Mm-hmm. Dan denk je, de postcode zegt alleen iets over waar ik woon. Maar waar je woont zegt best wel veel over jou. Want dat zegt bijvoorbeeld, als jij in een hele in de buurt woont met hele dure huizen, dan zegt dat waarschijnlijk iets over jouw inkomen.
Ja.
Want ja, dan moet je toch zien te betalen.
Die kans is groot. Ja.
Dus er zijn bepaalde variabelen die dan soms heel onschuldig lijken. Bijvoorbeeld zo'n postcode die dat eigenlijk helemaal niet zijn. Ander voorbeeld is dat je bijvoorbeeld ook zou kunnen zeggen, we hebben zo'n model en daar stoppen we iets in zoals de kleur van de auto. En want ja, kan geen kwaad, de toer erbij. Mm-hmm. Maar ja, als dan bijvoorbeeld uiteindelijk blijkt dat de kleur van de auto een hele heel belangrijke variabele is, het is een hele goede voorspeller, dan moet je toch af gaan vragen, waarom is dat het geval? Is er uiteindelijk toch niet een soort van indirect verband tussen bijvoorbeeld de kleur van de auto en kans op schade? Maar misschien zegt de kleur van de auto ook al iets over wat voor een persoon daarin rijdt. Dus dan moet je toch af gaan vragen of dat nou de juiste manieren zijn om zo'n voorspelling te gaan doen. Of dat je toch niet andere gegevens eigenlijk in zo'n model stoppen.
Maar dit moet een spanningsveld zijn. Want als verzekeraar wil jij de risico's heel goed afstemmen op de premie die je de klanten rekent. Hè? Als ik een verzekering afsluit, wil ik zo min mogelijk betalen. De verzekeraar die wil ook concurreren, maar die premie moet wel hoog genoeg zijn. Het lijkt mij heel aantrekkelijk als verzekeraar om gewoon lekker wel naar die patronen te gaan kijken die in die data boven komen drijven. Want als die wat zeggen over wat er in het verleden is gebeurd, dan zeggen ze misschien ook wel wat naar de toekomst.
Dat is inderdaad heel verleidelijk om daarnaar te gaan kijken. We kunnen natuurlijk ook een hele hoop leren van die patronen. Dus dat proberen met die modellen, proberen vooral op basis van die patronen goede inschattingen te maken. Maar er zitten echt nog best wel wat haken en ogen aan. Bijvoorbeeld dus dat we goed moeten weten hoe zo'n model onder de motorkap werkt. Dat we ervoor moeten zorgen dat alle groepen gelijke kansen hebben. En ook dat als misschien bepaalde groepen minder kansen heeft, dat we toch besluiten om voor die groepen ook gewoon die verzekering te willen aanbieden. Omdat we het gewoon belangrijk vinden dat iedereen in de maatschappij goed verzekerd is.
Ja.
Dus dat is enerzijds zit daar een hele groot technisch aspect bij. Om ervoor te zorgen dat we dus weten hoe dit allemaal werkt. Maar er zit ook een heel groot stuk beleid bij. Van waar controleren we op en wat zijn nou die punten waar we op willen selecteren.
Ja. Nou, ik vind het mooi in je verhaal dat als ik 's avonds op de bank zit en ik heb een gloednieuwe auto aangeschaft, ik zo snel mogelijk de weg op kan, ook tegen een eerlijke premie. Maar je zegt net ook dat de hele maatschappij als zodanig dezelfde kansen verdient om die goede verzekeringen te kunnen afsluiten. Laten we het even hebben over hoe die algoritmes werken onder de motorkap. Je hebt het algoritmes genoemd, sommige mensen noemen het AI. Het zijn in ieder geval computers. Dat is soms heel abstract en ingewikkeld. Je gooit er een set data in, er komt een bepaalde premie uit en je neemt dat eigenlijk als medewerker misschien gevoelsmatig snel voor waarheid aan. Je denkt, oh, nou, hier is blijkbaar goed over nagedacht. Duidelijk moet dit het bedrag zijn dat we gaan kiezen. Maar jij wil echt doorgronden hoe dit algoritme werkt. Waarom is dat en hoe pak je dat aan?
Ja, allereerst is het inderdaad goed om te zeggen dat er heel veel verschillende namen voor hetzelfde zijn. Algoritmes, AI, modellen, komt eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde neer. Met allerlei verschillende soorten smaak die erin zitten. Die algoritmes probeer je eigenlijk zo goed mogelijk een inschatting te kunnen doen. Dus we hebben heel veel oude data. Wat een bepaalde, bijvoorbeeld dus die aanvraag voor een autoverzekering omschrijft. En dan dus bijvoorbeeld het risico of we wel of niet accepteren. Dat soort aspecten. En dat algoritme probeert dus eigenlijk die patronen te leren waarbij er dan zo laag mogelijke foutmarge ontstaat.
Ja.
Wij willen dan vervolgens dus ook graag weten van wat gebeurt er precies onder de motorkap. Dus wij gaan dan die modellen inspecteren op welke variabelen bijvoorbeeld belangrijk zijn.
Maar hoe inspecteer je een model?
Daar zijn dus ook weer andere algoritmes voor.
Oké.
Ja, algoritmes inspecteren algoritmes. Waarmee we dan bijvoorbeeld zo'n model heel vaak bepaalde voorspellingen kunnen laten doen. Waarbij we telkens net iets andere waardes erin stoppen. Mm-hmm. En dan gaan we vervolgens kijken van wat voor een uitkomst is dat.
Ja,
en als je dus weet hoe je het aan de voorkant een klein beetje aanpast en dan ziet wat voor een impact heeft op de achterkant. Als je dat heel erg vaak doet, kan je uiteindelijk inschatten hoe belangrijk een bepaalde variabele bijvoorbeeld is voor de voorspelling.
Ja,
zodat de voorspelkracht van zo'n variabele is.
Ja.
En het kan dan bijvoorbeeld zijn dat bijvoorbeeld het aantal schadevrije jaren de belangrijkste voorspeller is voor hoeveel toekomstige schade jij hebt.
Ja.
Maar er zou bijvoorbeeld ook uit kunnen komen, hypothetisch gezien, dat dan dus de kleur van die auto de meest belangrijke voorspeller is.
Ja, maar dan nog, dit is interessant, want die schadevrije jaren, die kun je natuurlijk pas opbouwen zodra je die verzekering hebt. Dus daar zit wel een soort van wisselwerking in.
Zeker, daar zit een wisselwerking in. Dus je moet altijd heel erg goed na blijven denken over wat voor data verzamelen we nou? Wat is de kwaliteit daarvan? En hoe kunnen bepaalde maatschappelijke constructen doorwerken in die data?
Mm-hmm.
En er zijn ook andere aspecten, zoals bijvoorbeeld die kleur zou bijvoorbeeld de grootste voorspeller kunnen zijn.
Ja.
Niet waarschijnlijk, maar het zou kunnen. Als we dat scenario pakken, dan moet je goed af gaan vragen, waarom zou de kleur nou opeens heel erg belangrijk zijn?
Ja.
Dan zou dat bijvoorbeeld iets kunnen zeggen over wat voor mensen erin rijden.
Ja.
Dat er misschien meer mannen in een bepaalde kleur rijden dan vrouwen. Of dat je bijvoorbeeld dat misschien weer iets zegt over hoe goed zichtbaar zo'n auto is.
Mm-hmm.
En eigenlijk zou je dan dus dat soort informatie erin willen stoppen. Bijvoorbeeld dan wie er in de auto rijdt. Of iets over een zichtbaarheidsscore. In plaats van dat je dan de kleur zou pakken.
Oké, en je zegt net iets heel interessants. Want we hebben eerder de beeldspraak gemaakt dat je een black box hebt. En je wil onder de motorkap kunnen kijken. Maar in het voorbeeld dat je net geeft, zeg je, kijk heel goed naar de data en de variabelen die erin gaan. Dan kijk ik heel goed naar het resultaat. En daaraan die alles wat erin gaat een beetje te tweaken en te tunen, een beetje aanpassingen te doen, kan ik ook beter gaan zien hoe die uitkomst nou is. Heb je wezenlijk nog steeds niet onder de motorkap gekeken en het programma in zijn geheel doorgrond? Je hebt vooral gezien hoe de trechter werkt, wat de input en de output is.
Ja.
Hoe ingewikkeld is dat?
Er zijn dus een hele hoop algoritmen voor waarmee je dat kan doen. Wij ontwikkelen de algoritmes om modellen te maken of om modellen te inspecteren vaak niet zelf. Die zijn gewoon open source, dus die kan je daarvoor gebruiken. En uiteindelijk ligt het weer aan elk algoritme wat voor een ander soort algoritme je gebruikt om het uit te gaan leggen. Wat wij veel doen, is dat we één algoritme gebruiken wat eigenlijk een hele hoop soort modellen uit kan leggen.
Mm-hmm.
En wij bouwen dan vervolgens software waarmee je dat op een makkelijkere manier kan doen. Mijn specialisme is dus op dit gebied van de verantwoorde inzet van AI. Maar wij hebben juist ook heel veel data scientists die bezig zijn met het ontwikkelen van die modellen.
Ja.
En zij zijn heel erg goed in het oppakken van een probleem vanuit de business. Mm-hmm. En dat omzetten naar een model waarmee je dat probleem voor een deel of misschien wel helemaal op kan lossen. Terwijl mijn specialisme juist meer zit op hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat op een verantwoorde manier inzetten. Ja. Dus daarom zijn we in het team waar ik zit bezig met het ontwikkelen van dit soort software. Zodat die data scientist die het model ontwikkelt, ja, eigenlijk alleen zijn model er doorheen hoeft te halen. En niet meer na hoeft te gaan denken, wat voor een methode gebruik ik om het uit te leggen? En hoe ga ik die methode implementeren dat het goed werkt op mijn soort model? Ja. Dan proberen we generiek neer te zetten, zodat al die verschillende data science teams die we hebben binnen Achmea daar gebruik van kunnen maken.
Ja. Je helpt de collega's om je heen om dit soort modellen goed te kunnen checken, maar een deel daarvan is ook open source, zeg je. Wat bouw jij in de kern zelf en wat zijn de middelen die je daarvoor gebruikt? Zijn de programmeertalen die heel geschikt zijn? Hoe ziet zo'n dag eruit dat je daarmee bezig bent?
Een hele goede vraag. Wij werken dus met verschillende data science teams die modellen ontwikkelen. En wij proberen met die software eigenlijk hun zo goed mogelijk te ondersteunen. We proberen ervoor te zorgen dat ze eigenlijk in het hele proces van het bouwen en beheren van modellen, dat zij geholpen worden in die taak. Dus dat begint bijvoorbeeld dat op het moment dat zij een model ontwikkelen, dat wij dus dan software voor hun hebben ontwikkeld die zij kunnen gebruiken om het model te inspecteren. En in dit geval is dit bijvoorbeeld een Python package, waar dan zo'n model ingestopt kan worden en vervolgens dan uitleg over komt over hoe het werkt onder, ja, de motorkap. Ja. We hebben ook weer dan andere aspecten. Als bijvoorbeeld zo'n model uiteindelijk goed is bevonden en hij wordt in productie gezet, zodat het dus echt daadwerkelijk die voorspellingen voor de klanten kan gaan doen.
Ja, je snapt het model inmiddels heel goed.
Je snapt heel goed hoe die werkt en je hebt uiteindelijk bevonden dat er geen lastige ethische kwesties meer zijn. En,
je discrimineert niet.
Discrimineert niet. Je weet precies wat de voorspelkracht is van elke variabele. Dan ga je het in productie zetten. Dus dat betekent eigenlijk gewoon simpelweg dat je het gaat gebruiken. Maar dan nog steeds wil je wel weten, wat gaat het model in? Wat komt dat model uit? Hoe vaak worden dit soort voorspellingen gedaan? En dus ook bijvoorbeeld, zie je nou door de tijd heen dat daar verschuivingen in ontstaan? Dat die modellen bijvoorbeeld andere uitkomsten gaan produceren.
Je blijft hem in de gaten houden.
Precies, daar bieden we dan ook weer oplossingen voor. Het gaat dan ook bijvoorbeeld om packages waarmee dan data naar API's geschreven kan worden. Dus elke keer dat zo'n model wordt aangeroepen, wordt die informatie weggeschreven naar een database, zodat we achteraf kunnen gaan controleren hoe vaak is die nou aangeroepen, wat ging erin, wat ging eruit. En zie je bijvoorbeeld door de tijd heen dat daar een trend in zit, dat er een soort van, ja, drift noemen we dat, dat er een soort van drift ontstaat van hoe dat model door de tijd heen presteert en wat voor een uitkomst het oplevert.
Ja.
Ja, dat willen dus uiteindelijk allemaal kleine stukjes software. Bij elkaar noemen we dat model management. En dat is eigenlijk de dienst die wij leveren aan al die andere data science teams. Zodat zij kunnen focussen met die problemen voor de business opleveren. En ze minder tijd kwijt zijn aan echt het beheerproces.
Ja, mooi. Ik kan dit goed volgen en ik heb ook een goed beeld van hoe de ontwikkelingen nu zijn en hoe je helpt om die in goede banen te leiden. Wat zijn de toekomstige trends? Wat komt er op ons af?
Ik denk dat er een hele hoop op ons afkomt. Dat is natuurlijk ook sowieso afgelopen jaar is AI een enorm buzzword geworden, ook voor de niet-data scientist.
Het komt zelfs in de talkshows op tv regelmatig, ja, voorbij. Dan weet je hoe laat het is.
Het gaat maar door, inderdaad. Ik volg wat nieuwsbrieven en daarmee probeer ik een beetje op de hoogte te blijven. Maar het gaat ongelooflijk hard. Ik denk dat we twee dingen vooral gaan zien. Allereerst is dus een nieuwe soorten AI. Dus we zien dat nu met de generatieve AI, bekend van bijvoorbeeld ChatGPT. Je stelt de vraag, je krijgt daar vervolgens een antwoord op terug.
Ja.
Voor alle nieuwe soorten AI moet je dus ook weer goed gaan kijken naar hoe ga je dat beheersen. En hoe ga je dat op een verantwoorde manier inzetten. Daarnaast gaan we denk ik ook zien dat er steeds meer AI wordt gebruikt. Dus dat er in steeds meer processen bij verzekeraars, maar ook heel veel andere bedrijven, er nog meer modellen komen die voorspellingen doen. En dat die dus ook allemaal heel goed gecheckt moeten worden. En daar zit voor ons wel echt een uitdaging om er ook voor te zorgen dat op het moment dat we honderden of duizenden modellen hebben, dat we nog steeds ze allemaal heel goed kunnen gaan checken op die verantwoorde aspecten. En er daarnaast ook voor kunnen zorgen dat dat allemaal op een efficiënte manier gebeurt. Want nu gaan we best wel vaak nog met die tools die inzichten genereren en handmatig inspecteren. Maar op het moment dat je natuurlijk nog veel meer modellen hebt,
ja,
dan wordt dat steeds meer werk.
Steeds
en
dan
wil je ook gaan kijken van hoe kunnen we dat nou eigenlijk nog efficiënter gaan maken. Zodat we niet alleen maar de hele week bezig zijn met het beheren van bestaande modellen, maar vooral ook ze door kunnen blijven ontwikkelen.
Ja. Veel succes, Mitch.
Dankjewel.
Ik ben blij dat het in ieder geval in goede handen is. Wij zijn een heerlijke boswandeling aan het maken. Ik vind het mooi weer. Het zonnetje schijnt tussen de bladeren door. En het is precies de juiste temperatuur voor een wandeling. Maar aan de horizon glooit het pand van Achmea. Wij zijn weer bijna terug. En als laatste vraag zou ik je willen vragen: heb je nog een tip voor onze luisteraars? Iets wat hen kan inspireren en misschien zelfs ook met dit onderwerp in aanraking kunnen brengen?
Die heb ik zeker. Er zijn wat goede boeken geschreven eigenlijk over dit onderwerp en over dit soort ethische kwesties. Er is een boek, Weapons of Math Destruction.
Math, wiskunde.
Ja, okay. Precies.
Wiskundige vernietiging.
Van Cathy O'Neill. En daar worden allerlei voorbeelden gegeven van waar dit soort algoritmes niet goed worden ingezet. En wat daar dus allemaal fout bij kan gaan.
Ja.
Dus dat zet je zeker aan het denken. Het is wel heel erg Amerikaans, wat dichter bij huis. Is er ook een boek geschreven over de toeslagenaffaire. Zo hadden we het niet bedoeld, van de correspondent. En dat laat eigenlijk ook zien dat zelfs als je niet alleen maar bezig bent met algoritmes, maar als je ook bezig bent met allerlei andere bedrijfsprocessen, hoe dan nog steeds het resultaat kan zijn dat mensen ongelijk worden beoordeeld. En hoe dat er door de tijd heen insluipt. Dus dat is zeker een aanrader om voor de luisteraars om te lezen en ook aan het denken te worden gezet.
Zo hadden we het niet bedoeld. Ja, de toeslagenaffaire die spreekt ontzettend tot de verbeelding. Mitch, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was Met Hart, Ziel en Data. Wil je meer weten over Mitch Angenents werk als data scientist? Lees dan het artikel op werkenbijachmea.nl of via de link in de show notes. En wil je nou napraten met de echte Mitch? Dat kan! Zijn contactgegevens staan ook in de show notes. Dank voor het luisteren. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts of waar je ook je podcasts vandaan haalt. Daar kun je ons ook raten en beoordelen. Doe dat vooral. Alvast bedankt en tot de volgende.